Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar de Entertainmentcast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainmentcast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gasten van vandaag. Het zijn er maar liefst drie. Dus als u rare dingen hoort in de audio, ik moet heel veel schuiven onder mijn vingertjes houden. Ze zijn veel te vinden bij concerten en evenementen en leggen daar de sfeer vast met hun gevoelige lens. Ze hebben twee dingen gemeen. Hun liefde voor fotografie en het simpele feit dat ze iets anders zijn gaan doen dan waar ze eigenlijk voor zijn opgeleid. De een master in business administration. De ander heeft een opleiding genoten bij de Herman Brood Academie. En de derde is bachelor in communicatie. Ik heb het over drie geweldige fotografen. Jorn Baas, Ruben Mee en Nathan Rijns. Welkom heren.
Dankjewel Mark.
Dankjewel.
Ja, we gaan in ieder geval even in het voorstelrondje gaan we even één voor één af. Want anders wordt het één grote chaos. Ik maakte mijn inleiding eigenlijk een beetje een bruggetje naar het feit dat jullie allemaal iets anders gedaan hebben dan wat je uiteindelijk bent gaan doen. Als ik dan naar jou ga, Jorn. Jij hebt gewoon serieus in de cijfertjes gezeten. En dan ben je gaan fotograferen.
Ja, de jeugd die ik ooit getraind heb bij de honkballen, die noemde mij een accountant. Dus die gooi ik er altijd maar in. Ik ben financieel opgeleid, gestudeerd in Maastricht. Daar mijn master gehaald. Zelf nog gestart met een postdoctoraal accountancy. Gewerkt bij Deloitte. En daar ben ik 3 jaar gestart met mijn loopbaan. En vanaf Deloitte ging ik naar Walt Disney toe. Daar gaan werken als eerst business analyst, finance manager. En tijdens mijn tijd bij Disney ontdekte ik mijn liefde voor fotografie eigenlijk verder. En daar gestart met fotograferen. En dat is nooit meer opgehouden. En altijd gedaan eigenlijk naast mijn financiële werk. Dat doe ik nog steeds. Dus ik combineer twee dingen. Je zou je afvragen, waar haalt de jongen de tijd vandaan? Maar lukt altijd nog. En het komt echt vandaan bij de liefde voor wat ik doe. Voor in eerste instantie muziek. En wat breder mensen. Ik hou van mensen, van emotie, van het vastleggen daarvan. En dat lukt heel aardig.
Dus jouw dagelijkse bezigheden, die zitten vooral in de filmbranche?
Ja, ik werk inmiddels, althans ik ben mede-eigenaar van een filmproductiebedrijf. We maken er hele mooie films, van commercieel tot niet-commercieel, van klein tot groot, van webseries tot high-end televisieseries. Het gaat alle kanten op. Ook creatief, dus wel een creatieve inslag in het financiële werk wat ik doe. Ook altijd wel ook gehad, zeg maar, de voorliefde voor het creatieve. Toen ik vrij vroeg van de middelbare school afkwam, ik was 17 jaar toen ik mijn VWO afrondde. Toen riep ik al, ik wil film- en televisiewetenschappen gaan studeren. En dat was destijds het moment waarop Sport 7, de eerste Nederlandse sportzender, de lucht inging. Ik meen een aantal maanden later alweer heel snel de lucht uitging. Lucht uitviel bijna wel. Ja. En het medialandschap stond toen behoorlijk op zijn kop. En mijn vader, zo verstandig als die was, die zei laat je testen. En want ik had geen idee wat ik anders moest doen behalve dat. En uit die test kwam Jorn, praat lekker, is goed met getallen. Dus accountancy, probeer dat eens.
En ik heb, je brengt het wel heel sexy, hè?
Ja, maar ik heb ook het vreemde is, ik heb 5 jaar lang gestudeerd in die richting. Mijn studie wel afgemaakt, maar altijd me niet comfortabel gevoeld binnen die cijferwereld. En altijd wel op zoek geweest naar hoe kan ik die cijfers dan wel gebruiken in eerste instantie, maar niet op de traditionele manier. Ondanks dat ik wel ben gestart bij een accountantsbedrijf en de accountants in me gerold. En het goede daaraan was, terugkijkend, dat ik binnen die wereld zoveel klanten heb gezien en daar de beslissing heb genomen. Ik moet werken binnen een creatief bedrijf. Ja. Wat het dan ook mag zijn, of het dan media was, inderdaad film specifiek, televisie, muziek. Ik denk dat de creatieve wereld, creatieve bedrijven, creatieve mensen aantrekken. En dat zijn de mensen bij wie ik mezelf het meest comfortabel voel. Ja. En dat was hetgeen wat ik het meest meedraag vanuit die periode. En wat me nu nog steeds helpt. En dat heb ik uiteindelijk op verschillende manieren in de praktijk gebracht. Ja. Aan de ene kant in mijn financiële werk, maar ook in de stap om te gaan fotograferen na mijn financiële werk, om gewoon maar ik denk mijn hoofd ook op een hele andere manier te kunnen gebruiken. En, ja. Nou ja, misschien zou je volgende vraag kunnen zijn, hoe doe je dat dan op een dag? Want waarom sta je in godsnaam s'avonds bij een concert te fotograferen als je al 10 uur in de cijfers hebt gezeten achter een monitor? Maar
andere energie.
Totaal andere energie. En het kan samen bestaan, omdat dan voelt fotograferen als vrije tijd. Het voelt voor mij nooit als werk. En het interessante is, doordat ik fotografeer, voelt de andere kant ook veel minder als werk. Dus het lift me in alle opzichten, lift me op, versterkt het elkaar. Maar komt het allebei ergens voort vanuit het eerste gevoel al wat ik had van ik hoor ergens in een creatieve sector thuis, in wat voor vorm dan ook.
Ja, wat wel grappig is, Ruben, jij bent ook in de cijfertjes begonnen uit.
Ja, ik heb ook HBO Business Administration gestudeerd. Maar eigenlijk ben ik daar een beetje ingetrikt. Want ik was eigenlijk, ik had me ingeschreven voor business events. Maar die bleek niet geaccrediteerd toen ik iemand had ingeschreven. Dus toen was het toch blijkbaar Business Administration met een minor events. Maar na anderhalf jaar werd er steeds meer Business Administration dan Business Events. Dus toen dacht ik van laat maar zitten. En toen ben ik dus toch maar voor iets meer passie gegaan. En met de events was ik al helemaal klaar, want ik dacht laat maar zitten. Maar toen ben ik dus op de Herman Brood Academie voor artiest popmuziek gaan studeren. R&B beats gaan maken. Dus dat was wel heel leuk. Ja, maar, zo ongeveer. Ja.
En dan uiteindelijk gewoon terechtkomen in de wonderenwereld van eventfotografie.
Ja, het begon eigenlijk gewoon in de tuin bij mijn vader. Want die fotografeerde bloemetjes en bijtjes. En met macrofotootjes. En dat vond ik zo cool eruit zien. En dacht gewoon van ga ik ook een beetje mee kloten. En op een gegeven moment ineens verjaardagen gaan fotograferen. En toen kwam ik iemand tegen die in de clubs fotografeerde. En zo er een beetje ingerold.
Ja, grappig. Want Nathan, wij waren van de mannen aan deze tafel bij de minste aantal keren samengewerkt. Ik geloof 3 of 4 keer.
Ja.
Maar wat ik bij jou altijd heel grappig vond, dat was net alsof we dat al 100 jaar gedaan hadden. Maar eigenlijk heb jij een beetje hetzelfde als de mannen. Jij komt vanuit communicatie vandaan. Waar natuurlijk, daar zou je heel goed fotografie, is ook een manier van communiceren. Maar uiteindelijk heb je daarvoor gekozen. Wat was die trigger voor jou?
Mijn opleiding zat inderdaad in de hoek van marketing en communicatie. En het was tijdens mijn eerste stage bij Friendly Fire in Amsterdam dat ik kennis maakte met concertfotografie. Of in ieder geval op een wat hoger niveau en grotere schaal dan wat ik wel eens had gedaan. Dus ik stond daar in de Ziggo Dome naast allerlei collega's vandaag de dag een enorme concert te fotograferen. En toen dacht ik, oké, hier kunnen mensen van leven hun geld mee verdienen. En dat was de trigger dat ik dacht, dat ga ik eens verder uitvogelen. En dat ben ik zodoende gaan doen. Na mijn studie gewoon nog als contentstratege aan de slag gegaan met 3FM. In die tussentijd wel fotografie ernaast blijven doen en verder uitbouwen. En op een gegeven moment de keuze kunnen maken om dat fulltime te gaan doen. Dus dat is een mooi proces geweest. En inderdaad niet waarvoor ik opgeleid ben.
Nee, maar
hoewel, ik heb volgens mij in het eerste jaar van mijn opleiding een kwartaal lang les fotografie gehad.
Dat zie je.
Ja, dat zie je gelijk terug in mijn werk natuurlijk.
Zeker, ja.
Nee, dus er zit een soort klein stukje fotovakschool zie je terug.
En als je dan gewoon eens gaat kijken, dat is dan die hele route die jullie afgelegd hebben. Is er dan één specifiek ding geweest waar je denkt van wauw, ik wil gewoon dingen vastleggen met een camera?
Ja, voor mij was dat 2 medesessies, televisieprogramma. Dat was voor mij echt de driver waarom ik wilde fotograferen. Ik ben sowieso een enorme muziekliefhebber altijd geweest. Nog steeds heel erg. Ik denk dat ik een van de weinige fotografen ben die als hij staat te fotograferen meedanst met de muziek. Omdat ik dan ook denk van nou, dan pak ik vanzelf het goede moment. Namelijk wanneer de emotie en de beats het heftigste zijn. Voor mij was het programma de ideale combinatie van een soort van de verhalendheid en muziek. Het programma bestond altijd uit 2 bands. Een nieuwe band waardoor je nieuwe muziek leerde kennen. En een oudere band, een bestaande band. Die bestaande muziek op een nieuwe manier bracht. En zo heb ik ooit de mooiste versie van Mr. Jones van The Cannon Crows leren kennen. Met een accordeon erbij. Dat was prachtig. En voor mij kwam daarin alles samen. Soort van de muziek, de vernieuwing daarin. De emotie. En het leuke is, daardoor eigenlijk heb ik ook nooit heb ik eigenlijk meer gevoel bij de kleine sessies dan bij de hele grote concerten. Omdat je daar zo, bij die kleine sessies sta je zo dicht bovenop de muzikant. Wat je nergens anders meemaakt. Ik heb met de Kaizer Chiefs op de middenste van de Amsterdam Arena gestaan. Vanuit een soort van activatiegedachte. Maar wanneer maak je dat soort dingen mee?
Klopt.
Akoestische sessies in een lege Ziggo Dome met Within Temptation of met allerlei prachtige andere artiesten. En de drive komt allemaal bij het programma vandaan. Ik denk dat het programma altijd al gekeken. En ik denk rond 2011, Jan Douwe Kroeske, de maker van het programma, toevallig tegen het lijf gelopen. Hij produceerde de Ziggo Sessions in Club Ziggo naast de Ziggo Dome. Daar naast de ijskommand die hij had ingehuurd speciaal voor die sessie, hebben we samen een ijsje gegeten. En toen was de deal heel snel gemaakt met kom fotograferen. Morgen hebben we een sessie met een band in het concertgebouw in Amsterdam.
Ja.
Gedaan en gebleven. En we hebben een heel aantal jaren heel mooi samengewerkt. En vanuit daar zijn allerlei andere dingen weer ontstaan. Daar is het, denk ik, de kern van het netwerk is een soort van geboren.
Ja, precies.
En zowel in de kant van de live muziek als de festivals, maar later eigenlijk veel breder, want ik fotografeer muziek, maar eigenlijk nog steeds mensen in brede zin.
En hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, zo grappig wat je zegt. Mij kan de productie echt niet groot genoeg zijn. Ik ben meer sukker voor echt hele grote arena shows en dat soort festiviteiten dan juist die kleinere dingen. Ik weet dat nog wel in de periode dat ik huisfotograaf was bij Tivoli Vredenburg, dat ik meer aanging van een show in de Ronda die eigenlijk net te klein was voor de HMH.
Ja, precies. Dan
dat ik in Cloud9 een kleinere artiest of
een jazzcombootje.
Een jazzcombo moest fotograferen waar drie parretjes frontlicht op stonden. En daar merkte ik al. Ik ga meer aan op groots en spektakel. En van jongs af aan altijd al wel een voorliefde gehad voor gewoon producties. Gewoon flight cases, dat is al iets heel, heel raars. Maar daar gaat mijn hart al sneller van kloppen als er ergens zoveel flight cases staan. Dus ja, dat merk ik nu dan ook alweer terug. Dus dat, nou ja, daar zal vast het vandaan komen dat een productie mij niet groot genoeg kan. Ik wil meer vrachtwagens met flight cases.
Ja. Hoe is dat voor jou, Ruben?
Nou, ik heb zeker niet één moment gehad. Bij mij is het echt een beetje een geleidelijk proces geweest. En nog steeds eigenlijk. Maar ik heb denk ik vooral twee verschillende dingen die mij heel erg hebben gemotiveerd. Dus in eerste instantie begonnen dus een beetje met het uitgaansleven. En genoot ik gewoon van de aandacht die ik kreeg en zo. Dat vond ik leuk.
De aantrekkingskracht van de lens.
Ja, en ik ben van mezelf niet heel sociaal. Dus zo'n camera maakte voor mij het leven een stuk socialer. Maar muziek natuurlijk, omdat ik zelf muziek maakte. Ik geniet heel erg van verschillende soorten muziek. Alle soorten genres wel eigenlijk. Maar later is het toch meer het zien van heel veel mensen die aan het genieten zijn, aan het lachen zijn. De oprechte lach die ik nastreef is echt iets wat ik eigenlijk al van de jongs af aan. Ik ben altijd een beetje de grapjas geweest die altijd mensen aan het lachen probeert te krijgen. Ik ben ook iemand die in mijn vrije tijd als enige verkleed naar een verjaardag komt of zo bijvoorbeeld. Omdat ik dat gewoon zo
geen
heerlijk
gêne
vind. Ja, om mensen te zien lachen.
Maar dat is mooi, want die gêne, zeg maar, het gebrek aan gêne komt ook wel met je camera. Tenminste, heb ik heel erg. Als ik de camera in mijn hand heb, dan loop je er overal doorheen. Ja. Maakt je echt niet uit wie er in de weg staat of wat.
Ja, het is een schild.
Heel netjes, ja.
Ja.
En je verliest een soort van je verlegenheid die je misschien in een andere situatie wel zou hebben. Die heb je dan niet meer, omdat je voor je ogen hebt. Dit is wat ik moet hebben. Dit is het beeld en daar moet ik heen en zo ga ik het maken.
Ja. En dat heb ik dus ook als ik als worstelaar verkleed ben. Dan heb ik een soort van schild om me heen.
Daar ga je heen.
Ik voel me juist met een camera altijd echt zoveel meer extra bekeken. Misschien vind ik daarom grote shows ook wel lekker. Dat voelt er gewoon weer een stukje anoniemer. Nee,
interessant. Ja. Ik ontdek allemaal nieuwe dingen van elkaar.
Ja, leuk, ja. Ik vind het echt lekkerder om op een eerste ring te lopen, lekker anoniem achter het publiek langs en mooie overzichten te maken, dan dat ik iets moet met het publiek.
Ik sta de hele avond met het publiek te praten en dan heb ik krijg ik de mooiste plaatjes met mensen die meewerken om dat plaatje te creëren met jou.
Nee, daar ben ik echt niet goed in. Nee, dat vind ik.
Ik wil ook het liefst niet gezien worden tijdens het fotograferen.
Nee. Nee, laat mij maar mijn ding doen. Echt, laat de rest lekker genieten. Ja, ja. Spreek elkaar na de show alweer.
Ja, wat op zich best wel, wel grappig is. Want dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik het leuk vond om een rondje met jullie te ouwen. Ik denk dat we bij elkaar opgeteld 100 evenementen hebben gedaan. En wat mij fascineert is, als jij alleen een concert fotografeert, dan weet je gewoon de eerste 3 liedjes zonder flits. Als je mazzel hebt, heeft een lichtman met je meegedacht. Ziet het er een beetje knap uit. Maar bij een evenement, weet je al, ja, je moet de sfeer vastleggen. Wat natuurlijk zo rekbaar als kauwgom is. En jullie schieten je lek. En er komen onwijs mooie dingen tussen die ja, echt een blijvende herinnering blijven. Weet je al. Hoe beleven jullie dat zelf?
Ja, ik denk precies zo, zoals jij het schetst. Je bent een hele dag vaak enorm gefocust op wat er allemaal om je heen gebeurt. Je bent, tenminste ik als ik voor mezelf spreek, ik ben de hele dag op zoek naar de mooie momenten. Je bent alle mensen aan het afscannen, op zoek naar de emoties. Enorm scherp op de kleinste dingen. Want maar voor mij is de doelstelling altijd, ik wil de foto maken zoals je het normaal gesproken niet ziet. Op jouw standpunt zie je niet wat de fotograaf ziet. Dus je pakt de rare hoeken, de rare door. Tenminste, de mooie doorkijkjes, de bijzondere mensen, de bijzondere emoties die je als gewone kijker en belever van het evenement niet ziet. En wat dat vervolgens doet, is dat die herbeleving, die is ten eerste anders dan wat je zelf hebt meegemaakt op het evenement.
Yeah.
Maar ja, je bent ook een beetje het evenement aan het upsellen. Of aan het niet soort van over de top, maar wel, je maakt het zo mooi mogelijk van wat het is.
Yeah.
Ja, als je 5 foto's hebt van mensen die praten met elkaar, pak je net die ene waarbij ze ook lachen.
Precies, ja. Ja.
Hoe is dat voor jou, Ruben?
Ja, ik denk dat ik een deel ben ik gewoon van tevoren al een beetje aan het fantaseren over wat waar kan gebeuren als ik een rondje loop. Dus dat helpt voor mij heel erg om in het moment ook een beetje creatief te zijn. Maar over het algemeen ben ik gewoon een beetje aan het rondlopen en aan het kijken naar wat ik zelf leuk vind om te zien. Wat zou mij overtuigen om naar deze plek toe te gaan, zeg maar. Dus een groot deel daarvan is gewoon dat je ziet dat mensen het leuk hebben. Of dat je ziet dat er heel veel mensen naartoe zijn gegaan natuurlijk. Dat is een hele simpele. Maar ook de saamhorigheid. Als je veel leuke interacties ziet. Of dat iedereen met zijn handen in de lucht staat. Dan weet je gewoon, dan is er een bepaald groepsgevoel. Dat vind ik ook denk ik wel heel mooi om te zien. Dus zo een beetje rondkijken als bezoeker of potentiële bezoeker eigenlijk. Van wat kom ik tegen?
Maar wat ik wel grappig vind, wat jullie hebben alle drie eigenlijk wel een soort van eigen signatuur. Dus daar wil ik zo meteen ook wel wat van weten. Maar mijn beleving altijd is bij het werk wat jullie doen. Dan hebben we een evenement en dan willen we dat vastleggen voor de klant. En als je dan klanten hebt die iets meer budget hebben, dan heb je zowel iemand die het op video vastlegt als op foto's. Maar het mooie is, weet je, een aftermovie, dat kijkt iedereen 1 of 2 keer. Maar foto's, dat zie je terugkomen in lijstjes bij klanten. Dat wordt aan de muur gehangen. Dat is toch een andere emotie. Is toch een andere herbeleving van dat momentum.
Ja, het is het optimale moment, toch?
Ja.
Je bent niet een periode van een moment aan het laten zien, maar gewoon het perfecte moment.
Ja.
Ja.
En dat is een video natuurlijk ook, maar je inzetbaarheid van foto's is natuurlijk zoveel groter.
Ja.
Ik bedoel, inderdaad, aan de muur, in print, online, overal.
Ja.
En een filmpje is, ik bedoel, mensen maken natuurlijk prachtige post-event movies. Maar het is wel 1 moment, en heb je hem gezien, dan heb je hem gezien.
Ja, klopt.
En dat heb je met foto's toch echt minder. En
ja, het is minder makkelijk inzetbaar. Je hangt een video niet zo gauw aan de muur.
Maar als we even inzoomen op jou, Nathan. Want jij hebt natuurlijk gewoon een heel maf jaar gehad. Want jij hebt toch wel 2 dingen mogen doen. Die komen niet ieder jaar op je pad voorbij.
Spannend.
Ja. Ja, nee, ik gok dat je doelt op het Songfestival en het EK.
Ja, precies.
Nee, en het Songfestival, ja, dat was denk de mooiste productie. Of, nou, dat weet ik wel zeker, die ik gedaan heb. Maar mogelijk ook de rest van mijn leven heb gedaan.
Ja.
Was gewoon in alle opzichten heel mooi. De samenhang tussen alle crew, dus de saamhorigheid. Hoe het podium eruit zag. De venue, Ahoy, vind ik persoonlijk een hele fijne zaal om in te fotograferen. Op heel veel vlakken kwam het voor mij daar perfect samen. Dus dat was te gek. En het EK was in dat opzicht ook een bijzondere ervaring, omdat het inhoudelijk sport is. Dus dat is iets heel anders dan wat ik normaal gesproken doe.
Ja.
Maar het was wel interessant om te kijken of ik voor mijn... omdat ik normaal gesproken fotografeer vanuit een soort productioneel oogpunt. Was het interessant om te kijken, kan ik dat breder trekken dan alleen maar muziek? Of valt sport daar bijvoorbeeld ook onder? Dus het was wel interessant om een keer een TV compound te fotograferen.
Ja.
Bij een voetbalwedstrijd in plaats van bij gewoon een entertainment evenement.
Ja.
Dus dat was heel bijzonder. En voor wat betreft het Songfestival was het, denk ik, de grootste leerschool. Is dat je normaal gesproken, wat je net zegt, je komt aan bij een evenement. Schiet je een hele dag, schiet je jezelf helemaal suf. En dan kom je thuis en dan ga je editen en leef je het af. Daar was dit project veel te groot voor. Dus het was in plaats van dat je een sprintje trekt, moet je nu een marathon lopen. Dus je moest veel meer gaan plannen. Wat ga ik wanneer fotograferen? En dat is soms lastig als er op een gegeven moment ook collega-fotografen uit andere landen bijkomen. En op een dag iets fotograferen wat jij eigenlijk had bedacht voor over 3 dagen. Maar dan zie je het op die dag al langskomen. En dan denk je, shit, waarom heb ik die? Ja. Waarom heb ik dat beeld nog niet?
Terwijl dan moest je eigen briefing maken.
Ja, voor het Songfestival had ik wel mijn eigen... was de enige opdracht die ik eigenlijk had van laat zien wat er komt kijken bij het produceren van het Songfestival. En verder had ik carte blanche om dat dan zo in te vullen.
Ook wel vet.
Ja, dat is het leukste wat er is. Het
was waanzinnig. Maar het is ook spannend, want dan moet je dus wel rekening gaan. Oké, deze delegatie rehearsals skip ik allemaal, want ik moet nog een aantal productionele dingen pakken. Dus ik pak ze volgende week wel. Alleen dan zie je in die week al wel platen van pers uit het buitenland die de shows vastleggen en de artiesten tijdens hun rehearsal. Dan denk ik, fuck, dat zijn vette platen. Die wil ik ook al maken, maar dan weet je, dat komt volgende week wel. Eerst moet ik even de follow spotters erop zetten.
Ja, en dat zijn specifieke dingen wat je denk ik moet leren als fotograaf. En ook berusten in de momenten die je gemist hebt als je een evenement fotografeert.
Ja.
Ja,
maar dat is best wel lastig. Want ik vind het leuk, want ik heb het eerste echte mooie fotoboek wat ik ooit heb laten maken voor een productie stamt echt uit 2006, lange tijd geleden, Symfonica in Roshau. En ik trek dat boek nog zeker 3 keer per jaar uit de kast. Om mensen te laten zien van dit is een event. Van de tekening tot de riggers in het dak, het klooien met video, noem het maar op. Weet je. Mensen hebben geen idee.
Nee.
Die komen de Ziggo Dome binnenlopen en die denken dat alles wel stond.
Nee, maar ik merk dat ik het ook zelf alweer vergeet. Wat ik allemaal heb gezien en vastgelegd. Volgens mij heb ik over de hele linie van het 100 dagen voor Eurovision event tot aan de afbouw 's nachts na de finale tegen de 25.000 foto's gemaakt. En nou, daar zijn er ongeveer 2.500 geëdit en afgeleverd bij de NPO. Ja, dat is best wel veel. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal heb gemaakt. Dus met die reden, om ook gewoon voor mezelf nog na te kunnen genieten van het event wat je hebt meegemaakt, ben ik dus ook bezig met een fotoboek om gewoon te laten zien, dit komt er kijken bij zo'n songfestival.
Ja.
Van A tot Z. Dus de eerste flightcase die binnenkwam rijden, tot de afbouw die 's nachts na het feestje van Italië gewoon gelijk plaatsvond.
Dus wij zien binnenkort bij jou op jouw socials gewoon een voor de kunstenactie om het fotoboek mogelijk te maken.
Nee, voor de kunst dat skippen we.
Okay.
Het boek komt er gewoon, sowieso.
Dus, heel goed, cool.
Dat was geen slechte tijd voor jou dan.
Nee, ik denk dat je er inmiddels 3 verkocht hebt. Nee, maar dat is leuk. Hoe zit dat voor jou, Ruben? Is voor jou een productie waarvan jij zegt van... het afgelopen jaar, we zitten natuurlijk gewoon op het randje dat we hopelijk heel rap echt uit corona zijn. Maar het is een vreemd jaar geweest. Is dit jaar 1 productie geweest waarvan je gezegd hebt van wauw, weet je, daar ging mijn hart weer sneller van kloppen.
Oeh, dat zijn er niet veel geweest, kan ik je vertellen.
Omdat jouw lat zo heel hoog ligt, toch?
Ja, precies.
Ook dat.
Nee, maar oprecht, ik heb eigenlijk heel veel kleine klusjes gedaan. Ik deed vooral dance events, weinig zakelijke events. Dus ik had gewoon bijna geen werk van wat ik eerder deed.
Ja.
En wat ik nu dan deed, waren dan livestreams, was dan misschien hetgeen dat het meest in de buurt kwam. Maar dat is niet iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen.
Maar goed, Etienne, heb je natuurlijk in coronatijd heb je ook nog je eigen podcast garden opgestart.
Ja, een podcast studio gestart. Dus daar had ik dus wel, toen ik op een gegeven moment de videoproducties ging doen voor bedrijven, dat ik toen weer een beetje mensen zag lachen met elkaar en zo. Ja. En toen had ik dus ook weer dat momentje van ja. Al die tijd was ik gewoon, had ik gewoon de audio gewoon goed gezet en liet ik de audio gewoon lopen. En dan ging ik achteraf produceren. Maar dan zag ik eigenlijk geen mensen.
Nee.
En toen bij de videoproductie zag ik ineens de mensen weer lachen en de interactie en genieten. En toen dacht ik ineens weer, oh ja, dit is waar ik plezier uit haal.
Dit is waar het voor doet.
Ja.
En hoe zit dat bij jou, Jorn?
En voor mij was corona dramatisch op fotografiegebied. Ja. Zoals ik net vertelde, ik fotografeer mensen in hele brede zin. En het enige wat je ongeveer niet kon fotograferen in coronatijd was mensen. Want mensen kwamen niet bij elkaar. Er werd niet geactiveerd door merken. Er werd weinig marketinggeld uitgegeven. Evenementen waren niet mogelijk enzovoorts. Dus ik denk dat het aantal opdrachten in het eerste jaar corona echt letterlijk op één hand te tellen is. En ik denk de opdracht waar ik in de afgelopen periode de meeste lol uit heb gehaald was de eerste sessie weer voor 538 met een aantal artiesten. Wat voor hun ook weer een van de eerste optredens was. En het mooiste moment van die sessie was niet alleen gewoon de artiesten en de enorme lol die mensen hadden om weer op het podium te staan. Wat echt ongelooflijk was. De emotie die daar vrij kwam bij iedereen die daarmee gemoeid was. De technici, de stage managers, de producenten, iedereen die daar rondliep. Maar was dat ik de decoman van INT weer tegen het lijf liep. Waar ik jarenlang mee Sensation getoerd heb.
Ja.
En die kwam ik daar sinds... Nou ja, we hadden elkaar echt 2 jaar niet gezien, denk ik. Terwijl dat was voorheen... Nou ja, misschien wel elke 2-3 weken of zo.
Ja.
En we, het enige wat er gebeurde was... We knuffelden elkaar en dat mocht eigenlijk niet. Maar de blijdschap was zo groot dat we elkaar weer in een soort van de bekende omstandigheden zagen. Yeah. Waar ja, het evenement zijn pieken. Hè? Je werkt daar weken, maanden, jaren naartoe. Zeker als mensen achter de schermen. En je piekt op een moment. En dat geeft zoveel beleving en zoveel emotie. Ook bij de mensen. Niet alleen de mensen die de bezoeker zijn. Maar ook de mensen achter de schermen. Want je ziet in één keer voorbij komen waar je al die tijd aan gewerkt hebt. En dat was daar ook weer. En die beleving en dat moment, dat was zo groot. Ik had gewoon een lach van oor tot oor en die ging niet meer weg.
Ja, maar dat is toch mooi. Daar doe je het uiteindelijk toch voor.
Absoluut, ja.
Hey, ik was eigenlijk ook wel een heel klein beetje benieuwd hoe jullie... Want je hebt al even aangegeven dat corona gewoon een pittige tijd was. Hè? Zeker ook als je in de filmbranche werkt en je kan geen film schieten. Is er iets blijven plakken waarvan je zegt... dat heb ik echt geleerd van de coronatijd? In jouw geval, Jor?
Absoluut. Dat je als je als mens gelooft in samenwerking... in samen iets bereiken... en in vertrouwen in elkaar dat je heel ver komt. Ik denk dat dat zich overal heeft bewezen. Dat de contacten die ik in alle jaren daarvoor heb opgebouwd... ondanks dat je elkaar minder ziet of niet ziet... dat het blijft en dat je elkaar heel veel gunt. In ieder geval mijn persoonlijke ervaring speelde dat over in de sector.
Vind ik grappig dat jij dat voelt.
Ja, ja, absoluut. Met alle mensen met wie ik veel samenwerk. Samenwerkte in ieder geval voor coronatijd en dus minder in de coronatijd. Dat contact is altijd gebleven. Iedereen heeft het even lastig. Iedereen probeert er echt iets goeds van te maken. Je ziet ook dat je mensen werken aan alternatieven. Zoals de podcast garden van Ruben. Wat ik overigens echt heel knap vind. Dat je dat ook... Dat je moet maar even je mind turnen om daar iets positiefs van te maken. En iets goeds daaruit te halen. Dat vind ik echt heel tof om te horen. En vond ik tof om te zien.
En hoe was dat bij jou? Had jij het vrij snel die knop gevonden?
Om weer door te gaan.
Gewoon met je corona in ieder geval naar je hand te zetten, dat je je talent ergens in kan stoppen.
Ja, wat ik het meest geleerd heb, is in ieder geval om zoveel mogelijk een beetje gewoon dicht bij mezelf te blijven en ook op mezelf te focussen. Niet te veel op social media gaan kijken naar wat collega fotografen bijvoorbeeld dan nog wel weer voor klus hebben. De spoeling aanklussen was gewoon heel dun. Dus ja, daar kunnen we niet met z'n allen zijn. Dus ja, we proberen inderdaad dan je collega's hun het werk ook gewoon te gunnen. En En niet constant denken dat het gras groener is bij de buren.
Nee.
Dus ik heb wel vooral geleerd om gewoon de focus bij mezelf te houden. Ook meer te focussen op gewoon vrienden en familie. Daar mijn plezier uit te halen. En gewoon maar af te wachten wanneer fotografie weer gewoon ging lopen als vanouds. En tegelijkertijd kijken of er nog gaatjes zijn waar je nog weer in kunt duiken. Wat voor mij de tv-industrie geweest is.
Ja. En voor jou, Ruben?
Coronatijd is best wel een hel geweest eigenlijk voor mij. Ik had ook in een hele korte tijd... Ten eerste was dus vrijwel 100% van mijn omzet weg. En zag ik ook niet echt opties om dat weer terug te halen. Ik heb toen heel veel verschillende dingen geprobeerd. Ook nog andere bedrijven gestart. En ook met fitnessfotografie begonnen bijvoorbeeld. En op een gegeven moment kwamen er kleine plukjes aan euro's binnen, zeg maar. Maar ook in de tussentijd zijn mijn opa en beide oma's overleden. De opa van mijn vriendin, haar vader ook in het ziekenhuis met corona. Dus het was eigenlijk vooral... Ik heb denk vooral geleerd wat dit soort dingen mentaal voor mij betekenen. Ja. Het stukje verbinding dat ik echt nodig heb om mentaal gezond te blijven.
Heeft het je weerbaarder gemaakt?
Zeker, ja. Zeker. Ik denk dat ik wel echt stressbestendiger ben geworden, omdat ik nu vertrouwen heb dat ik in een dergelijke stressvolle situatie het wel aan kan.
Ja.
En dan zeg ik wel aan kan, niet zegevieren, want aan de buitenkant lijkt dat wel zo met zo'n podcast garden bijvoorbeeld, maar daar zit heel veel bloed, zweet en tranen in en daar ben ik nog niet van hersteld, zeg maar. Ja. Dus dat is wel nog een lopend proces. Daarvoor ga ik ook naar een psycholoog.
Maar uiteindelijk, het maakt je ook krachtiger. Hè? Ik bedoel, wat dat betreft heeft denk ik corona heel veel dingen blootgelegd bij mensen. Hè? De positieve kant, hè? En de kwetsbare kant.
Ja.
Hè? De kwetsbare kant is altijd de kant waar we het minste over willen praten.
Ja.
Maar ik denk dat corona dat wel in een stroomversnelling heeft gebracht. Dus
zeker,
ik denk dat jij in een lange rij met mensen zit die diezelfde knop gevonden hebben om dat toch op te lossen.
Ja,
ja.
Hey, onlosmakelijk aan deze podcast is verbonden dat dit ongelofelijke apparaat allerlei vragen in zich heeft zitten.
Oh ja.
En kijk, normaal vraag ik altijd om een cijfer, maar dat doe ik nu lekker niet.
Oh,
want ik ga willekeurig op een knop, want we hebben het al gehad over mooiste dingen en zo. En als ik dan zeg, wat is de mooiste productie, dan weet ik al wat Nathan gaat roepen.
Oh, ja.
Dus ik heb er eentje die best wel open is. En dat is eigenlijk ook een beetje een vraag die ik heb. Dus ik gooi hem gewoon in de groep en dan hoor ik het wel.
Welke technologische ontwikkeling heeft het grootste effect op je werk gehad?
Ja, die is natuurlijk een beetje flauw. Maar een van mijn vragen was eigenlijk al van... zijn jullie nog van de analoge fotografie? En toen riep Ruben van... nou, ik sta er eigenlijk wel voor open om dat experiment eens aan te gaan. Maar ik ben heel benieuwd, weet je... is er nou een heel specifiek iets geweest binnen jullie vakgebied... waarvan je gezegd hebt, dat heeft wel echt een world of difference uitgemaakt?
Ik ben duidelijk het broekje in dit geheel. Dus ik heb weinig innovatieve dingen meegemaakt in mijn leven nog. Nee, het analoge tijdperk, dat ken ik vooral van mijn moeder. Die nog lange tijd op een rolletje foto's maakte voor in onze fotoalbums. Dus in die zin heb ik het meegemaakt, maar voor mijn eigen werk niet. Ik denk dat voor mij dan gewoon nu een overstap van een DSLR naar een systeemcamera... dat... een soort van mijn innovatieve stap is, waarbij ik nu door mijn zoeker al zie wat er gebeurt met als ik mijn instellingen aanpas. Maar ja. Ja, verder is er weinig spannends gebeurd.
Maar nu luistert Sjaak en die hoort DSLR-camera, systeemcamera.
Ja.
Leg even in Jip en Janneke taal uit wat is.
De DSLR-camera is een klassieke spiegelreflex, waar een mechanische spiegel in zit die open en dicht klapt. En zodoende licht laat vallen op de sensor. En bij een systeemcamera is het een volledig elektrische sensor... waar een luikje voor open en dicht gaat, geloof ik. En het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld in de zoeker... dus het kijkgat waar we doorkijken als we een foto maken... een schermpje zit waarop je kunt zien wat er gebeurt... wanneer je bijvoorbeeld de sluitertijd aanpast... of iets met je instellingen doet. Dus je ziet je foto donkerder of lichter worden.
En sneller, stiller, beter.
En sneller, stiller, beter. Ik kan er nog meer... in knutselen achteraf. Dus, Dat is top.
Maar dan gaan we naar Jorn, want die loopt al wat langer mee. Wat is in jouw optiek gewoon het ding geweest waarvan je zegt van ja, dat heeft gewoon heel veel dingen mogelijk gemaakt die voorheen lastig waren?
Nou ja, mijn liefde voor fotografie is wel getriggerd door het analoge, zeg maar, analoge fotograferen. En ik heb natuurlijk wel vroeger met, klinkt heel oud vroeger, analoge cameraatjes in mijn hand gelopen. En toen al riep mijn moeder inderdaad van, Jorn, neem niet zoveel foto's van hetzelfde. Dat is nooit meer gestopt, ook toen ik digitaal fotografeerde. Maar daarvoor was digitale fotografie dus wel de uitkomst. Want dan maak je inderdaad van hetzelfde een paar foto's en je selecteert de beste. Maar ik denk dat even, zeg maar, de nieuwste cameraontwikkeling daar gelaten, voor mij echt een hele grote stap was die van de Canon Mark II naar de Canon Mark III, waar je in één keer een autofocus had die wel werkte in het donker.
En bij Canon, dat is van voor mijn tijd.
Ja, bij de Mark II, de autofocus die zorgt voor automatische scherpstelling van je object. Die werkte tot op het moment gewoon verschrikkelijk slecht. En evenementen gebeuren heel vaak gewoon in beperkte lichtomstandigheden. Ja. Veel beweging, bewegend licht als het er al is. Je schiet daarom met een groot diafragma. Wat betekent dat je maar een heel klein gebied hebt waarin je object ook daadwerkelijk scherp is. Manueel focussen kan dan eigenlijk gewoon niet, want daardoor is er te veel beweging. Dus je hebt een autofocus gewoon echt nodig. En vanaf het moment van die release had je een autofocus die ook daadwerkelijk je hielp in plaats van tegenwerkte.
Ja,
en dat leverde gigantisch veel meer beelden op die gewoon goed en scherp waren.
En hoe was dat voor jou, Ruben? Zit er voor jou een moment in dat je zegt van nou, met de release van dat?
Nee, ik denk dus dat de meeste momenten al zijn geweest voordat ik het nodig had, zeg maar. Dus,
je bent lekker ingestapt.
Ja, dus ik had zeg maar dingen als wat Jorn zegt, dat die autofocus, die heb ik echt nodig voor hoe ik schiet. Maar die was er al wel, alleen ik verdiende dat geld nog niet om het te kunnen betalen.
Nee.
Maar wat ik zat te denken was de mogelijkheid om via wifi foto's naar je telefoon te sturen en de mogelijkheid om te kunnen editen op je telefoon. Daardoor had ik dus al foto's ingeleverd bij bijvoorbeeld de DJ die nog aan het draaien was, voordat hij klaar was. Dat vond ik wel heel tof, omdat ik het wel leuk vind om foto's snel te leveren en dat dan kon.
Dat hebben jullie allemaal gemeen. Het is schieten en 4 uur later dan rollen de eerste foto's via WhatsApp binnen of via WeTransfer.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon echt een world of difference. Ik kan me nog zo goed herinneren, de eerste keer dat wij voor een groot event fotografie hadden, was echt nog gewoon analoog. Ja, dat was gewoon, dat duurde sowieso meer dan een dag voordat je gewoon printjes kreeg.
Ik vind het wel jammer dat ik dat niet heb meegemaakt in een situatie waarin het gewoon niet anders was.
Nou, ik moet zeggen, dat snap ik dat je dat zegt, maar wat ik nu echt te gek vind, is dat je een show gedraaid hebt of een event hebt gedraaid en er is een wereldplaat gemaakt. Iemand print dat ding en hangt hem in het productiekantoor op. Van wauw, weet je, hier hebben we het voor gedaan. Ja, dus het tastbaar maken is nu natuurlijk gewoon echt een appeltje eitje.
Ja.
Via WhatsApp even in een lage resolutie van, nou ja, de grap is de foto die jij maakte in juli bij On The Road Again. Ja. Weet je wel, met die gast die gewoon het bloed aan zijn vingers had hangen. Ja, want hij had 7 maanden geen gitaar in zijn handen gehad en tot bloedens toe gespeeld.
Ja, bizar.
Geniale foto, weet je wel. Ik bedoel, kun je niet produceren. Dat gebeurt of dat gebeurt niet.
Ja.
En dat is een beetje wat ik riep, weet je wel. Want het is altijd mooi om te zien dat eventfotografie een andere energie met zich meebrengt, maar ook gewoon een ander type fotograaf. En die zijn energie over een langere periode kan verdelen. Want dit was volgens mij op 3/4 van de dag dat gebeurde.
Ja, ja.
Dan kun je ook denken van ja, het zal wel. Ik heb nu genoeg bandjes gezien.
En de piek die stopt niet. Hè? Je start voor het evenement. Het mooiste is inderdaad als je een stukje productie kan meepakken en dat je echt die hele totaalbeleving hebt, ook voor jezelf, denk ik. Je ziet je werk. Je ziet het evenement in zijn volle breedte.
Yeah.
Maar je piek start zo gauw de eerste persoon het veld opstapt.
Yeah.
Maar het stopt pas als de laatste foto is afgeleverd.
Klopt.
En eigenlijk is je piek bijna continu in die hele periode. Dus gauw dat evenement is gestopt of eigenlijk nog tussentijds ben je alweer aan het inladen, bewerken en die snelheid is enerzijds is gewoon prachtig natuurlijk. Want ja. je foto's raken ook de mensen die er waren, de gebruikers. Nog op het moment dat die emotie er is.
Klopt.
En dus de dag die je vroeger had in aanvertraging, ja, die is er gewoon niet meer. Je bent gewoon, alles kan snel, alles kan op het moment. En daar is het, denk ik, het effect van die foto's veel, veel groter. Maar je staat wel lekker onder hoogspanning als evenementfotograaf van begin tot eind, absoluut.
Wat grappig is, weet je, jullie hebben alle drie echt wel een eigen signatuur. Als jij nou, Nathan, je eigen signatuur zou moeten omschrijven, wat wil je, hoe omschrijf je dat?
Een beetje als een soort opgepompte Buzz Lightyear. Ik denk dat het wel is. Ja, nee, het is denk ik vrij contrastrijk en ook vrij hoog in dynamisch bereik. Dus weinig, er is veel zichtbaar en vrij opgepompt allemaal. Dus dat er is weinig rouw meer aan.
King of the nabewerking.
Ja, ik besta wel bij de gratie van digitale camera's en Lightroom, ja.
En hoe is dat voor jou, Ruben? Als jij je eigen signatuur moet omschrijven.
Ja, ik denk dat qua editstijl of manier van schieten, dat ik dat niet per se echt heb. Want ik vind dat in de evenementenbranche heb je natuurlijk sowieso dat je weinig controle hebt over de lichtomstandigheden of wat dan ook. Dus dan worden foto's al snel een beetje hetzelfde. En door de moeite van momenten kunnen vangen, dat moeten mensen wel meestal een beetje dezelfde soort gear gebruiken. Dus wat dat betreft, ja, ik zou misschien de stijl die ik het mooist vind, zijn gewoon de dingen die ik ook in macrofotografie terugzag. Dus een kleine scherpte diepte. Ik gooi mijn diafragma zoveel mogelijk open als maar kan. Heel kleurrijk. Maar het belangrijkste vind ik gewoon veel emotie. Maar dan echt wel de lachende mensen. Dus genietende mensen. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
Ja.
Dus ja.
En voor jou?
Ja, ik zoek de plaatjes die de mensen niet zien. Dus ik lig op de grond, ik zit in de gekste hoekjes. Ik pak alle planten mee die er in de ruimte staan. Ja. Als de fotograaf in de pit middenin voor het podium staan, dan sta ik aan de zijkant. De mooiste evenementfoto die ik me kan herinneren was van een vriendin. Ik heb ooit een aantal jaren bij Sensation het fototeam begeleid. En het was altijd een samenstelling van fotografen die uit allerlei hoeken kwamen. Er zat een huwelijksfotograaf bij, iemand die documentaire stijl schoot. Een goede vriendin van mij die schoot een plaat van een danseres. En de danseres die had misschien een twintigste van de foto nam die in beslag met een heel groot blauw vlak eromheen. En zij zat helemaal in de hoek. En daardoor was het gewoon, het was een kunstwerk van waar iedereen vol op de danseres zat. En probeerde dat gezicht vast te leggen of die beweging vast te leggen. Maakte zij er gewoon een kunstwerk van. En dat is voor mij altijd een soort van richtlijn gebleven van oké, dit kun je dus ook zien.
Ja.
Zo kun je ook naar dezelfde situatie kijken. En dan sta je met 3 fotografen of 10 fotografen naast elkaar. En dan maak je toch echt een andere plaat. En ik vind dat prachtig dat je als fotograaf van hetzelfde ding bijna iets anders kunt maken. En daarmee ook beleving kunt sturen en dingen. Voor mij is het, je laat dingen zo mooi zien als dat ze zijn.
Ja.
Voor andere mensen is het vaak mooier dan dat ze het beleven. Ja. Ja,
dus uniekere kijk op de momenten.
Absoluut.
Maar het is natuurlijk grappig om te zien dat überhaupt beeld, in de meest brede zin van het woord, natuurlijk een enorme upgrade heeft gekregen. En dat is natuurlijk ook al een video, hè, wat van rare grappen gollens mee uit kunnen halen. En wat ik ook interessant vind, hebben jullie fotografiehelden? Ik heb best veel fotografen in mijn leven gesproken en die hebben dan altijd wel ergens een held van, ja, dat is voor mij de beste fotograaf op het gebied van portretten of concertfotografie. Zijn er überhaupt mee bezig? Of?
Nee.
Weinig. Ja, nee, ik kijk ook niet zo heel veel naar wat andere fotografen doen eigenlijk. Maar dat is ook meer omdat ik er dan eerder zelf onzeker van word dan dat ik er inspiratie uit haal.
Ja.
Dus daar
heb ik ook wel.
Dat is meer zelfbescherming dat ik dat niet zo heel veel doe eigenlijk. Ik vind binnen Nederland bijvoorbeeld Andreas Terlaak, als het aankomt op gewoon de eerste drie liedjes in de pit je beeld moeten.
Is die knap?
Vind ik het heel knap wat hij daar altijd uit weet te halen. En menig concert gehad dat ik achteraf toch op zijn Instagram belandde en dacht, ja, kak, dat beeld heb ik niet. En dan stond ik precies rechts en hij links en dan had hij dat toch beter ingeschat. Ja. Dus daar van hem ben ik wel fan. En ik zag toevallig zijn foto's ook van de Formule 1 afgelopen begin september dan in Zandvoort. En dat vind ik ook knap hoe die daar iets van heeft gemaakt. Wat natuurlijk totaal iets anders is dan een regulier concert. Maar vind ik, ben wel heel enthousiast over zijn werk.
Cool. Ja, joh. Ruben?
Nee, ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Maar het is ook een beetje hetzelfde als met muziek. Ik kan bijvoorbeeld van een album vind ik nooit meerdere nummertjes mooi. Ik heb altijd maar één dingetje dat ik dan mooi vind. En hetzelfde kan ik dan bijvoorbeeld bij fotografen hebben. Dan vind ik één foto super vet. Of dan kan ik iemand zijn werk op één vlak dan heel lovend vinden. Maar dan, ja, ik heb niet echt één artiest of fotograaf die ik heel goed vindt of waar ik graag naar kijk.
Ja, precies. En dan heb ik ook altijd nog de gewetensvraag. De gewetensvraag is nooit leuk. Maar is altijd leuk om het antwoord bij de gewetensvraag te horen, toch?
Wat was je grootste blunder?
Ja, ik heb wel een goeie.
Ja, ik heb er ook wel eentje. Ja.
Give it to me, baby.
Ja, dit heb ik ook al eerder in een andere podcast verteld. Maar ik had de eerste keer dat ik op Mysteryland moest fotograferen. Daar was jij ook trouwens, Jorn. Ik weet niet eens of jij dit weet trouwens. Maar ik had toen... ik was ook wel een beetje met marketing bezig. Mezelf een beetje verkopen. En ik dacht, ik ga shirts maken met mijn logo erop. Maar ik had dus een beetje in onwetendheid dat ik ook heel groot mijn logo erop gezet. Dat was ook eigenlijk echt niet oké. Okay, maar ik had dus een wit en een zwart shirt had ik gehad. Voor de twee dagen dat ik daar moest fotograferen. En ik overnachtte daar ook, dus dat was wat ik had. De eerste dag had ik mijn zwarte shirt aan, helemaal top, helemaal prima. Maar ik was aan het editen backstage. En ineens komt Rutger Geerling binnen. En die zegt, wat ik nou net zag, loopt iemand gewoon in een wit shirt op het podium. En ik denk, oh god, ik moet daar morgen ook werken. Maar ik heb alleen nog maar een wit shirt. Dus ik dacht, ik heb gewoon twee dagen in hetzelfde shirt gelopen. Maar het was zo bloedheet dat je allemaal van die zoutkringen zag, weet je wel. Ja. Van het zweet. Dus ik heb me gewoon de tweede dag ook mijn hele dag kapot geschaamd. Met het zweterige zwarte shirt.
En heb jij nog mooie anekdotes?
Ja, ik denk dat mijn blunders nog wel een stuk groter zijn dan dat, ja. Ik heb er zeker twee waar ik meteen aan moet denken. Eentje was bij 2 meter sessies. En ik fotografeerde in een studio een sessie van Vincent McMorrow. Hele fragiele, zachte stem. Eén lampje op één keyboard waar hij achter zat. En ik leunde met mijn rug tegen de muur bij de voordeur. En dan in een soort van hurkhouding. En ik zakte een beetje verder naar beneden door mijn hurken heen. Om op de mooie hoogte te komen waarbij ik die foto kon schieten die ik echt wilde hebben. En op een gegeven moment was het... Alle stroom viel uit, alles uit, licht uit. Het bleek de masterschakelaar van de studio naast de voordeur te zitten. In plaats van alsof een reguliere lichtknop. Dus opname, hup, naar de kloten, alles opnieuw. En alsof dat niet genoeg was, was het een aantal jaar later bij Sensation Amsterdam. Jubileumshow 2016 was dat, geloof ik. En op de front of house, daar staat de master laptop met de tijdscode die alles aanstuurt. Oh. En ik plaatste mijn front of house camera achter die laptop. Die stond netjes en ik had mijn ellebogen omhoog om die camera goed te stellen. En die stond en ik zie in een seconde mijn ellebogen naar beneden klappen. En die laptop die valt dicht met publiek al op de vloer. En hoppakee, alles stopt. De inloopmuziek stopt, de lichten stopt, alles is tijdscode geregeld. En... ja, gewoon dikke ellende. Ik kan het niet anders zeggen.
Ik krijg een plaatsvervangende buikpijn.
Het zijn ontboezingen, mensen.
Ja, je wil alleen maar onder de tafel kruipen en nooit meer tevoorschijn komen. Ja. Heel pijnlijk.
Maar kijk, uiteindelijk weet je hoe je het wint of keert. We hebben allemaal een keer dat soort dingen. Er is niemand die... een schadevrij rondje.
Deze is mij daarna niet veel vaker meer gebeurd.
Zo, nee. Heftig. Ja, ik heb één keer gehad bij een soort jubileumdag bij Feyenoord. Was er zat het publiek allemaal op de tribune, lange kant. En was er een podium op het veld. En er stond ook een tribune in de gracht. Ik weet eerlijk gezegd niet of die daar altijd staat. Maar nou ja, in ieder geval, er stond een tribune. Liep een soort catwalk, loopbrug tussendoor. Waar spelers omhoog kwamen lopen. En die liepen dan het podium op tussen het publiek door. En aan het einde van dat evenement was er een grote sfeeractie waarbij iedereen op de tribune een papiertje in de lucht deed, waardoor er een soort mozaïek tevoorschijn. Dat was het moment. Dus één taak had ik om die vast te leggen. En ik hoor de presentator roepen van nou, we hebben nog iets bijzonders voor jullie. En ik doe mijn camera aan en ik kijk nog even mijn Instagram en ik zie onderin dat mijn accu's leeg zijn en hij valt op dat moment gewoon uit.
Jesus.
En ik dan verstijf je even een goede 3 seconden. En er was eigenlijk maar 1 route, want mijn tas met camera stond onder de tribune bij die loopbrug. Dus er was 1 route en dat was aan de rand van het podium langs, over het podium heen, over die catwalk naar beneden rennen en snel wisselen en weer terug over de catwalk over het podium. Ja, en godzijdank, niemand heeft het gezien.
Op
de een of andere manier heeft die presentator het zo goed volgeluld dat niemand door heeft gehad dat ik midden over het podium gerend heb.
Oh, mooi.
Om toch snel nog accu's te wisselen en het laatste deel van die sfeeractie kunnen pakken. En goed einde gelukkig, maar ik was blij dat het evenement klaar was, want de hartslag zat hoog in de keel.
Je hebt het wel een stuk beter in camoufleren dan ik ben, merk ik.
Ja, maar ik had geen wit shirt aan.
Al deze insights leveren weer gewoon nieuwe ideeën op. Dat is wel helemaal hartstikke goed. Hey, als we kijken naar fotografie, hoe kijken we naar de toekomst van fotografie? De reden waarom ik het vraag is dat beeld in de meest brede zin van het woord is alleen maar belangrijker geworden. Weet je, vroeger was er geen online wereld, die hebben we nu. We hadden alleen maar traditionele media. Zien jullie daar nog veranderingen?
Nou ja, het wordt steeds makkelijker voor iedereen om foto's te maken. En ik denk dat dat een gegeven is waar je in ieder geval heel snel maar bij moet neerleggen. En niet heel krampachtig tegenin moet vechten dat wij een soort oud ambacht in handen hebben wat niemand anders kan. Want het wordt gewoon steeds makkelijker gemaakt.
Ja.
En de stap naar een acceptabel plaatje, die is steeds sneller gezet. Dus ik denk dat je toch ergens moet onderscheiden in je netwerk en je stijl. Dat mensen het je gunnen, dat je ingehuurd wordt.
Buzz Lightyear.
Ja, ik denk dat je dus de makkelijkste stap is bij neerleggen dat de kans groot is dat het inhuren van een fotograaf steeds minder zal plaatsvinden, omdat mensen wel zelf iets acceptabels kunnen maken. En dan geloof ik nog echt wel dat de professionele fotograaf aanzienlijk betere foto's kan maken.
Hey, 100%.
Maar ik denk dat het aantal klussen op den duur voor iedereen wel weer zal dat zal inzakken. Dat er een soort...
Ik denk het niet.
Vertel. Ja, ik snap de gedachtegang van dat door social media en dergelijke beeld steeds belangrijker wordt. Maar ik denk dat ergens wel gecompenseerd wordt door het feit dat beeld ook steeds makkelijker gemaakt wordt.
Ja, nee, ik denk ook wel dat het aantal mensen dat kan fotograferen, dat steeds groter wordt. Omdat het inderdaad makkelijker is. Maar ik denk juist wel dat er meer werk komt, omdat de waarde ervan steeds meer wordt gezien.
Maar denk je niet dat, tenminste dat denk ik wel, dat de waarde tegelijk daalt omdat er steeds meer fotografie nodig is? En het steeds makkelijker gemaakt wordt. Dus
er valt minder te verdienen dan. Ja. Ja. Ja, dat zou op zich kunnen.
Maar het kaf misschien wordt altijd van het koren
gesproken. Ja, ik denk dat in de top dat niet veel gaat veranderen. En dat het misschien zelfs in de top nog wel beter wordt. Ik strijd daar in ieder geval wel voor. Maar dat inderdaad de onderkant, dat daar het wordt steeds moeilijker om geld te verdienen, denk ik, als beginnende fotograaf.
Ja, dat bedoel ik dan inderdaad. Ja. Ik denk niet zozeer dat mensen die nu in de top...
Dat is mijn ervaring helemaal niet, hoor. Ik kijk er ook niet zo naar. Ik denk dat zeg maar gewoon even de goede fotograaf, die onderscheidt zich door... sowieso is het natuurlijk, denk ik, altijd... Je doet je werk goed en op een fijne manier. En in het netwerk en in je beeld maak je het verschil. En ik denk dat een goede fotograaf uiteindelijk ook echt een andere kijk heeft dan de persoon die zijn camera in zijn hand heeft. Ik hoop ook echt van harte, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar dat mensen in een concertzaal hun telefoon durven te laten zakken. Omdat ze weten dat er prachtige beelden daarna komen die mooier zijn dan dat zij ze maken. Want dat is wat we doen en dat is wat we kunnen.
Nou, wij zijn daar wel als Nederland wel echt slecht in. De buitenlanders noemen het ook de Dutch disease. Dat zie ik niet veranderen. Weet je wel, vooral de jeugd wil alles delen wat ze meemaken.
Ja.
Dat maakt het lastig.
Als de foto's direct beschikbaar zijn, dan is het een ander verhaal. Dan pakken ze hun telefoon eventueel om eventjes die foto van een social af te plukken.
Ja, maar de waarde in communicatie van de echte mooie beelden, die daalt niet. Die blijft.
Nou ja, dit is heel grappig. Wij gaan met die reunietour van de Dolly Dots gaan we een fotoboek uitbrengen. Dus ik heb echt Van Govert de Roos, Patricia Steur, Rob Verhorst. Nou, dat waren echt gewoon echt serieus grote fotografen. En die beelden, die blijven prachtig, weet je wel. Geschoten, 82, 83, allemaal nog analoog. Briljant.
Ja, maar ik denk ook dat een beetje ook de charme is van analoog. En dat er vroeger ook minder werd geschoten. Dus de schaarste maakt waarde.
De groep mensen die beeld maakten was kleiner, dat klopt.
Ja. Maar als jij bijvoorbeeld over 20 jaar kijkt naar de foto's die nu geschoten zijn, dan heb je waarschijnlijk alles kun je nog online vinden. En heb je bakken met foto's van verschillende hoeken van dezelfde situatie. Klopt. Dan worden al die foto's al automatisch minder waard.
Hey, en als we kijken, dat is altijd het meest gevoelige onderwerp. Maar ik stel hem toch altijd, omdat ik namelijk het relevant vind om ook letterlijk en figuurlijk te duiden, weet je al, hoe dingen in zijn werk gaan. Op alles hangt de prijs, of je nou naar een drukker gaat, je gaat naar een fotograaf of een geluidsman. Vinden jullie dat je betaald wordt naar vanant wat je levert?
Nee.
Dat is een hele belangrijke.
Alleen als je kijkt naar hoe duur alle apparatuur is en wat je allemaal nodig hebt om te presteren op in ieder geval het niveau dat wij drie in ieder geval doen, dan vind ik dat niet in verhouding, nee. Camera's zijn super duur. Ik heb nog nooit een arbeids- of geschiktheidsverzekering gehad. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar dat past niet echt in mijn budget.
Nee.
Verzekeringen, of tenminste pensioenregelingen heb ik nog niet. En ik volgens mij zit ik toch best wel aardig aan de top van de evenementfotograaf. Ik weet niet of je toch verwachten dat dan vind ik dat je dat dan wel zou moeten kunnen betalen. Maar
ja, kijk, ik roep het een beetje. Ik heb in mijn podcast vaker gewoon geroepen dat we zuinig moeten zijn op onze ZZP'ers. Jullie zijn ondernemers vanuit een ZZP-gedachte. Het is ook voor jullie als club best wel moeilijk om dat soort van gezamenlijk statement te maken.
Zeker, ja.
Wat is jouw ervaring, Nathan? Ik ben echt heel benieuwd wat jouw mening is erover.
Ja, ik ervaar dat niet per se zo. Ik vind dat ik prima betaald word voor wat ik lever. Dus nee. Er is wel een hele groep waar zeker onbetaald wordt. En ik geloof niet dat jij daar per se gelijk onder valt. Maar er zijn genoeg fotografen die voor 100 piek een hele dag ergens staan te fotograferen.
Er zijn er heel veel.
Daar kun je wat van zeggen. En daar zal een gros van zijn waarvoor dat het eerste evenement is wat ze doen. Dus die zijn aan het bouwen aan iets. Nou ja, dat is oké. Tenminste, het is oké dat je
Ergens begint
en dus investeert op een andere manier.
Ja.
Maar ik ervaar het nu op dit moment voor mezelf niet zo.
Nee, heb ik hetzelfde. Het is denk ik wel heel erg een combinatie van ook de juiste klanten hebben. Die de waarde snappen van wat je maakt en daar ook het juiste geld voor willen betalen.
Ja. Nou, ik vind het ook wel grappig, want ik heb natuurlijk die discussies ook vaak met klanten. Nou, videograaf, dat is best wel geld. Ik zeg, ja, maar die man komt niet in zijn eentje. En dan komt ook met een kofferbak gevuld met allerlei dingen. Weet je? Dus het is ook vaak een beetje dat je moet uitleggen. Ja. Wat de waarde is van wat je doet.
Ja, het is heel veel onzichtbaar werk. Hè, wat je doet.
Precies.
Je fotografeert een dag, maar je bent ook gemiddeld anderhalve dag daarna nog bezig of daarvoor bezig.
Precies.
Met ja. die ene dag. Met het nabewerken, met de voorbereiding, met je, nou goed, je bedrijf enzovoort.
Maar, klopt.
Dat is onzichtbaar werk wat mensen niet meekrijgen, niet ervaren.
Maar ook, we hebben een creatief vak en ik geloof heel erg in vraag en aanbod. En het aanbod, als het allemaal creatievelingen zijn, dat zijn de meeste zijn niet echt ondernemers.
Nee.
Dus de meeste weten ook niet wat ze waard zijn of hoe ze zichzelf moeten verkopen of uitleggen waarom ze iets waard zijn. Dus dat is wel iets waar ik veel over nadenk. Ik denk dat ik dat zelf ook nog niet goed genoeg doe. En dat ik de belangrijkste oorzaak ben dat ik niet verdien wat ik denk te moeten verdienen. Maar ook gewoon simpel dingen zoals dat je bij een ID&T je auteursrecht zo'n beetje weg moet tekenen. Zodat de foto's die jij hebt geleverd nog doorverkocht kunnen worden. Ik vind dat eigenlijk bij de fotograaf moet blijven.
Nou ja, of je maakt een hele goede licentieafspraak, weet je, dat je dat ondervangt.
Ja, als het inderdaad goed verdeeld wordt, dan is dat prima.
Ja. Ja. Hey, is er nog wel, want we komen langzaam een beetje aan het einde van deze podcast. Hebben jullie nog een tip? Hè? We zitten natuurlijk nog een beetje in die rare tijd dat we met een teentje uit corona zijn. Maar eigenlijk het nachtleven ligt nog op zijn gat. Dus dat zal nog wel even duren voordat we helemaal up and running zijn. Maar voor de mensen die nu zoiets hebben van fuck fotograferen, dat is echt wel dat wat ik wil doen. Is er een tip? Wat zou jouw tip zijn voor de beginnende fotograaf?
De tip om gewoon fulltime geld te kunnen verdienen?
Ja, met maar gewoon weet je al hoe je weet ik veel, je eigen signatuur kan pakken. Of waar je in welke sector bij wijze van spreken je het makkelijkste aansluiting vindt om je talent te etaleren.
Ja, ik zou gewoon zeggen, doe heel veel verschillende dingen in de fotografie en kom erachter waar je echt de meeste energie van krijgt. En ga dat gewoon helemaal, wordt beter. Zorg dat je de beste wordt op dat vlak, zodat je daar je geld mee kan verdienen.
Ja,
daar kan we alleen maar bij aansluiten. Volgens mij is het een kwestie van zoek je eigenheid, zoek waar jouw hart ligt.
Ja.
En ik denk dat je daar de mooiste dingen uithaalt en het langzaam mee bezig kan zijn. De meeste rol uithaalt en dat je doet wat je wil doen. Eigenlijk is niet uniek aan fotografie, maar toch ook wel.
En dit is ook waarom jij na een tienurige werkdag nog met plezier al die uren in fotografie steekt en beter wordt.
Absoluut, doe maar een bandje.
Ja.
En jij, Nathan?
Ja, aansluitend op wat Ruben en Jorn al zeggen, zou ik dan nog willen toevoegen om niet te geforceerd op zoek te gaan naar je eigen stijl.
Het gebeurt of het gebeurt niet.
Ja, ik denk dat dat vanzelf wel ontwikkelt. En dat is mijn grootste struikelblok geweest op het begin. Dat ik heel vaak te horen kreeg van je moet een eigen stijl ontwikkelen.
Ja.
En dan ga je heel geforceerd schuiven in Lightroom om maar een eigen stijl op die manier te maken. Dat werkt denk ik niet. Dus zoek inderdaad een tak van sport die je leuk vindt om uit te voeren, waar je energie van krijgt. Ik geloof zelf wel heel erg ook in een beetje focus aanbrengen in je werk. En gewoon in één ding of in twee dingen heel goed zijn. En niet het hele palet aan fotografie willen bespelen.
Ja, precies.
En dan komt die stijl vanzelf wel. Dan, dat is iets wat groeit, wat je op een gegeven moment ook beter gaat zien, denk ik.
Ja, ik heb na 10 jaar nog steeds niet het gevoel dat ik een eigen stijl heb. Ik denk ook dat dat heel moeilijk is in de evenementenbranche.
Maar, ja.
Maar de grote slotvraag is, wie maakt zometeen de foto die ik kan plaatsen in het kadertje?
Ja, zij.
3 mensen.
Ja.
Het moet een live foto zijn.
Ja.
Ik voel hem al, dat moet ik doen.
Zeker.
Hey, ik wil jullie onwijs danken voor het leuke gesprek. En ik geloof dat fotografie alleen maar belangrijker gaat worden. Hetzelfde als video. En ik vind dat jullie individueel een prachtige signatuur hebben en mooie dingen maken. Dus laten we hopen dat we elkaar weer snel heel vaak en heel veel tegenkomen. En dank voor jullie tijd.
Dank je wel.
Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.